Goedemorgen allemaal. Wat fijn dat we vandaag deze mededeling mochten horen over het nieuwe oudste team. En ik ben ook dankbaar voor mannen en de vrouwen die dit overwegen hebben, die nu niet op de namenlijst staan. Want het is veel breder gedragen in de gemeente dan de namen die vanochtend bekendgemaakt zijn. En ik ben heel dankbaar dat dat zo is geweest. Want het was best wel krapjes met z'n drieën, mag ik wel zeggen. Ook namens Chris en Jaap. En de datum van 1 januari zou ik ook wel willen zeggen dat je met bemoedigingen richting anderen, hoef je niet te stoppen op 1 januari. Dat mag zeker ook doorlopen. Wat ook bijzonder is, is dat we in de serie zijn aangekomen bij het onderwerp leiderschap. Dat hebben we maanden geleden al gepland. Toen wisten we nog helemaal niks van deze mededeling. En daar wil ik het graag met jullie over hebben. En dat wel naar aanleiding van het leiderschap van Jozua. De onderwijsserie dit jaar is In de voetsporen van Jezus. En als ik goed geteld heb, zitten we inmiddels op de vierde toespraak. Toen ik begon in de voorbereiding, toen heb ik mezelf de vraag gesteld: wat zijn goede leiders? Wat zijn goede leiders? En ik dacht, ik vraag Monique, die heeft wat social media kanalen, die kan die vraag wel voor mij eens even uitzetten, om eens namen op te halen wie jullie, of wie de mensen daarop gereageerd hebben, goede leiders vinden in deze tijd. En er kwamen een heleboel namen naar voren. Namen die mij verbaasden, namen waarvan ik dacht, ja, dat is inderdaad wel heel tof. En ik heb ze een beetje gecategoriseerd in politici, een hele groep. Van burgemeesters, van internationale leiders en ook lokale leiders. Een groep schrijvers en sprekers. Tim Keller, misschien wel bekend ook hier. Brené Brown, ook Rutte Bregman, die volgens mij het geloof wat minder heeft. Maar een brede scope. Ook leiders die wat meer in de hoek zitten van ondernemers en trainers. Ik weet niet, ik heb gisteren toevallig een aflevering teruggekeken van Kamp van Koningsbrugge. En dan zie je ook Di en Ray, zeg maar, leiderschap tonen. Op een manier die ik niet aandurf. Ik heb wel groot respect voor die mensen. En ook mensen die ik maar even in de groep heb gezet, maatschappij en religie. Van moeder Teresa tot koningin Maxima. Jullie zien de namen staan. De vraag is natuurlijk, wat maakt deze mensen nou een goede leider? En ook daar heeft Monique een hoop reacties op gekregen. Van integriteit, van verbinden met mensen, oog hebben voor, opkomen voor mensen, een voorbeeld zijn, inspireren, lef, mensen in beweging brengen, etc. En vanuit mijn overtuiging, christelijke overtuiging, zou ik zeggen, hier zitten aspecten in die smaken naar Jezus. Die smaken naar Jezus. En dan zou ik overigens het lijstje ook nog wel langer kunnen maken. Want goed leiderschap heeft daar volgens mij alles mee te maken. Voordat ik het onderwerp verder inga, wil ik graag een definitie met jullie delen. Omdat leiderschap best wel op verschillende manieren wordt beleefd of daaraan definities aan worden gehangen. En ik heb deze als vertrekpunt genomen. De vaardigheid om mensen te sturen, inspireren, motiveren om een gezamenlijk doel te bereiken. Dus de vaardigheid om mensen te sturen, inspireren en motiveren om een gezamenlijk doel te bereiken. En vandaag spreek ik in de context van een maatschappelijke functie of een ambt. Je hebt ook tegenwoordig best wel veel ideeën over zelfleiderschap of over informeel leiderschap. Ook mooie thema's. Misschien dat delen van de toespraak daar ook prima voor toepasbaar zijn. Maar vandaag heb ik het over die maatschappelijke functie van leidinggevende, manager, directeur. Of een ambt, zoals we dat dan noemen in de christelijke gemeenschap, zoals oudste, maar ook diakenen, bedieningsleiders en activiteitenleiders. Ja, wat heb ik dan met leiderschap? Nou ja, ik ben nog oudste, nog een paar weken, in functie althans. Dat heb ik de afgelopen 7 jaar mogen doen. Maar ik ben, zonder helemaal cv door te lichten, 15 jaar betrokken in verschillende leidinggevende functies. Zowel op mijn werk als ook hier in de gemeente. En daarbij zijn voor mij steeds twee vragen die ik ja, die ik mezelf voorhoud en die ik mezelf ook regelmatig probeer te stellen. En de eerste is, hoe zet ik me als leider in voor de goede zaak? Dus niet mijn eigen belang, mijn eigen ego. Sterker nog, daar worden we opgeroepen om dat ook af te leggen. Maar voor de goede zaak, voor de mensen waar je leiding aan mag geven. Of voor het goede doel waar je met elkaar naar streeft. En de tweede vraag is, hoe laat ik als leider zien wie Jezus is? En hier in de gemeente wordt dat wel gewaardeerd. Maar in het bedrijfsleven zijn er ook wel mensen die andere beelden hebben bij leiderschap. Waarbij het voorbeeld van Jezus niet per se als bovenaan de lijst wordt gezien. Nou, leiderschap kan tegenwoordig natuurlijk niet zonder een managementmodelletje. Dus ik heb er ook eentje meegenomen voor de liefhebbers. En dat is deze. Met 3 pijlen. De eerste pijl die wijst naar boven. En dat gaat over, in mijn optiek, godgericht leiderschap. Dus als je een leiderschapspositie mag vervullen, dan mag je op God gericht zijn. En de tweede richting is omgeving mensgericht. Naast je. De mensen om je heen. En de derde pijl heb ik daar tegenovergesteld gezegd. En dat is in mijn optiek ik-gericht leiderschap. Oftewel, dan gaat het om jezelf. En dat doet afbreuk aan dat je je op God richt of op je medemens richt. En het kompas wat ik daarvoor heb gevonden is het kompas uit Lucas 10, vers 27. Waar Jezus zegt, heb God lief boven alles en je naaste als jezelf. Het is een opdracht die voor ons allemaal geldt. Maar juist in een leiderschapspositie cruciaal is. Goed, we hebben een beetje het onderwerp leiderschap wat kleur gegeven, hoe ik er tegenaan kijk. En met die bril op, zal ik maar zeggen, wil ik vandaag ook kijken naar het leiderschap van Jozua. En ik neem jullie eerst even mee in een vogelvlucht in het verhaal van Jozua. Dat verhaal begon ongeveer 1500 voor Christus. Dan wordt Hosea geboren, zo heette Jozua namelijk toen hij geboren werd. En dat betekent redding of hulp. En het is rond 1500 voor Christus geweest en waarschijnlijk in de tijd dat het volk nog in slavernij leefde in Egypte. Dus onder die onderdrukking van de farao. Jozua heeft een carrière als militair leider. En de eerste gevechten die Israël moet leveren, daar gaat hij ook voor in de strijd. Hij is jarenlang de dienaar geweest van Mozes. Zeker wel zo'n jaar of 40 toen ze ook door die woestijn reisden met elkaar. En uiteindelijk, na het overlijden van Mozes, wordt hij de leider van het volk. We lezen dat in Deuteronomium 34. De naam Jozua krijgt hij ook van Mozes. Mozes geeft hem op een duur een nieuwe naam. Jozua leeft 110 jaar. En sterft dus als Jozua. En Jozua betekent God redt. En ik heb hem laten vertellen dat Jozua in het Grieks dezelfde naam is als Jezus. Dus daar zit wel een hele mooie verwijzing in. Zeker ook de redding die God ook door Jozua heeft gebracht. En op het moment dat Jozua overlijdt, leeft het volk in het beloofde land wat ze dan in bezit hebben genomen. We kunnen dat teruglezen in onder andere Jozua 24. Wat hoogtepunten van deze leider Jozua. De eerste keer dat hij echt in actie komt, dat er in ieder geval staat beschreven, is de overwinning over het volk Amalek. Het volk is dan net door de Rode Zee gegaan, ze lopen door de woestijn, ze komen in de buurt van het beloofde land en de Amalekieten willen hun niet doorlaten. En er volgt een veldslag en misschien kennen jullie dat verhaal wel, dat Mozes op die berg staat en die staf omhoog moet houden en hem... Er staan 2 mannen om hem heen die hem helpen om die staf omhoog te houden. En als die staf omhoog is, dan wint het volk. En als die inzakt omdat hij moe wordt, dan verliest het volk. En Jozua ging voorop in die strijd. Hij volgde Mozes ook de berg op. Ook als het volk dan daarna het gouden kalf maakt. Hij heeft dus ook niet gebogen voor het gouden kalf. Hij was een verspieder met geloof. Hij was een van die 12 verspieders. De inname van Jericho, toch ook wel een van de hoogtepunten en misschien wel een van de tofste verhalen uit de Bijbel. En Daarna volgen twee grote veldslagen met de koningen uit het zuiden van het land en uit het noorden van het land, waarmee het land uiteindelijk in bezit wordt genomen. En één tekst trof mij over Jozua, waar de Bijbel zelf eigenlijk een getuigenis geeft over deze man. En dat is deze. En er is geen dag geweest als deze, heb ik even een asterisktje bijgezet, dat was de dag dat de koningen van het zuiden werden verslagen. En tijdens die strijd deed God wonder op wonder. Namelijk, er werd verwarring gebracht, er vielen hagelstenen die op de tegenstanders. En de dag werd verlengd, zodat de strijd afgemaakt kon worden. En dan staat er, en er is geen dag geweest als deze, daarvoor niet en ook daarna niet, waarop de Heere de stem van een mens zo verhoorde. De Heere streed immers voor Israël. Over deze leider gaan we het hebben. Die zijn stem werd verhoord door de Heere. Zo verhoorde. Vanuit Jozua wil ik graag stilstaan bij drie thema's op gebied van leiderschap. En dat zijn deze drie. Persoonlijke groei, in het diepe springen en reacties van anderen. Laten we beginnen met die persoonlijke groei. Want leiderschap begint niet op het moment dat je geboren bent of dat je ergens in benoemd wordt, dat je opeens een leider bent. Daar zit een proces aan voorafgaand. Niemand wordt als leider geboren en niemand is opeens benoemd en dan opeens een volmaakte leider. Je groeit daar naartoe en ook als leider groei je daarna als het goed is verder. Persoonlijke groei. En een aantal personen hebben een behoorlijke invloed gehad op de ontwikkeling van Jozua. En die wil ik jullie graag in meenemen, omdat daar ook wel wat punten in zitten voor onszelf. Ten eerste, ik weet het niet zeker, vandaar het stippellijntje eromheen, maar ik denk dat zijn ouders gelovig waren. En dat herleid ik aan het feit dat zij een naam geven aan hun zoon, namelijk Hosea, waar hoop uitspreekt. Namelijk, ze roepen uit voor redding en voor hulp. En in de wetenschap dat ze in die slavernij zaten, waar helemaal geen uitzicht was, met een farao die hun al honderden jaren overheerste en hun geen kans gaf om iets anders te doen, is het feit dat je dan je kind een naam geeft wat spreekt van redding, van hulp, geeft aan dat je hoop hebt op iets groters. Op God. Dan zien we dat Jozua zelf ook uitstapt, zoals we dat dan tegenwoordig vaak noemen. Hij ging voorop in onzekere tijden. De eerste grote strijd van het Joodse volk tegen die Amalekieten ging hij voorop. Moet je wel lef hebben. Misschien is het wel lekkerder om achteraan en dan eens even te kijken hoe die anderen dat dan doen en dan mee te gaan vechten. Maar hij niet, hij ging voorop. En als ze met z'n 12 het land hebben verkend, als ze die militaire ontdekkingsmissie hebben gedaan en ze komen terug en 10 mannen zeggen tegen het volk: jongens, dit gaan we nooit winnen, we geven het op. En het hele volk zakt in verdriet in elkaar en ze zijn boos op Mozes, dan gaat hij naast Mozes staan samen met Caleb om te zeggen: we hebben de hulp van God te verwachten en we mogen op hem hopen. En daarom mogen we wel het land ingaan. Op dat moment is het tevergeefs, want het volk moet dan uiteindelijk toch nog 40 jaar door het woestijn gaan lopen als straf. Het feit dat hij uitstapte, geeft iets aan van zijn ontwikkeling. Hij is ook dienaar geworden van Mozes. Hij is een van de gekozen jongeren, zoals het wordt genoemd in Numeri 11 vers 28, die met Mozes optrok en hem diende. Hij verbleef in de tent van de ontmoeting met God. Jaap heeft er vanochtend ook al wat over verteld. Hij was daar ontiegelijk vaak. En God geeft aan Mozes de opdracht om specifiek Jozua toe te rusten in zijn rol als toekomstig leider. Want God zelf heeft Jozua aangesteld als nieuwe leider. We lezen dat in Numeri 27. Als we dan kijken hoe Jozua zich ontwikkelde in zijn leiderschap, dan zou ik dat als volgt willen samenvatten. Ten eerste toonde hij inzet met lef. Het tweede is dat hij diende het bestaande leiderschap. Hij diende Mozes. Dat heeft hij, denk ik, al zo'n kleine 40 jaar gedaan. Terwijl dat volk door de woestijn trok. Dus dat was ook niet even een weekje stage lopen. Dat was een lange periode. Hij was graag in Gods nabijheid. Hij was veel in die tent van ontmoeting met God. Hij leerde van Mozes. En hij ervaarde ook Gods roeping. Ja, tijd voor deel 2. In het diepe springen. Want toen kwam die dag waarvan Jozua wist dat die zou komen. Die dag dat Mozes de berg op ging en niet meer terugkwam. Er staat beschreven dat God zelf Mozes heeft begraven. En Mozes was er niet meer. En het volk was verdrietig. En Mozes, we hebben het natuurlijk vandaag over Jozua, maar Mozes was zo mogelijk nog wel een grotere leider als Jozua. Want van Mozes wordt gezegd, en er is in Israël geen profeet meer opgestaan zoals Mozes, die de Heere kende van aangezicht tot aangezicht, met al de tekenen en wonderen waarmee de Heere hem gezonden had. Deuteronomium 34. En dan valt die grote leider valt weg. En dan zet hem op, Jozua. Nou mag jij het gaan doen. En ik denk dat hij in die eerste fase dat hij ook wel even wat onzeker is geweest. En ik herleid dat uit drie dingen die me opvielen toen ik bezig was met Jozua. Die wil ik met je delen. Omdat ik het ook niet gek vind dat hij even onzeker was nadat hij die plek mocht invullen. En de eerste punt is dat Jozua stil zat. Als Mozes is overleden, dan is het volk 30 dagen aan het huilen. En verdriet aan het houden. En Jozua zit daarbij. Wanneer moet je dan opstaan? Wanneer? Wanneer is het, verdriet lang genoeg voor zo'n bijzondere man, Mozes, die wordt gemist? En God heeft hem in beweging moeten zetten. De eerste verse van Jozua, van het Bijbelboek, begint met dat God sprak tot Jozua. En dan zegt hij, sta op. Sta op. Het tweede is dat hij dan de oproep moet doen aan alle stammen om mee te gaan het beloofde land in, de Jordaan over, om daar het land in te nemen. En omdat het volk zo groot was, hadden ze ook al gebieden ingenomen aan de andere kant van de Jordaan. In bijzonder voor de stammen van Ruben, Gad en Manasse. En Mozes had al gezegd tegen die stammen, jullie mogen dit gebied hebben, maar als we het beloofde land ingaan, moeten jullie meegaan. Dat was al bekend. Dat wisten zij ook heel goed. En toch doet Jozua nog een best wel beklemmende oproep van jongens, jullie moeten wel echt meegaan. Ik denk dat hij stiekem een beetje bang was dat ze dat misschien niet zouden doen. En de derde is de dubbele 12 gedenkstenen. Als ze dan door de Jordaan gaan, dat is dat verhaal met dat de priesters met de ark in de Jordaan staan, het water stopt met stromen, ze gaan allemaal naar de overkant van de Jordaan. Het beloofde land in. De eerste stap echt met het hele volk een beloofde land in. Dan heeft God tegen Jozua gezegd, je moet aan de overkant 12 stenen neerleggen als herdenking van deze dag. En voor de zekerheid doet Jozua ook nog 12 stenen leggen in de rivier. Er staat nergens dat hij dat moest doen, maar hij doet het toch maar voor de zekerheid. En ik kan me het zo goed voorstellen dat je dat dan doet. Maar boven deze onzekerheid zien we al heel gauw iets anders ontstaan. En dat is Jozua's zekerheid in God zelf. En die zien we in de persoonlijke bemoediging die hij ontvangt. De Heere bemoedigt hem in Jozua 1. En hij komt direct in beweging. En we zien door het hele Bijbelboek heen van Jozua, zeker de eerste 10 hoofdstukken, dat er heel vaak staat dat Jozua deed wat God van hem vroeg. God sprak tot Jozua en hij ging. Hij luisterde. Maar ook het voorgaan in toewijding aan God. In het luisteren naar God, maar ook in de besnijdenis van het volk. Het volk was 40 jaar lang niet besneden geweest. En dat was het teken van het verbond dat ze bij God hoorden. En dat moest ingehaald worden, zal ik maar zeggen. En dat gebeurde zodra ze door de Jordaan heen waren gegaan en ze in Gilgal landen, de eerste plek waar ze dan zijn. En wat hij daar ook doet, is het Pascha vieren, het feest van het nieuwe begin. Ja, en dan nog eentje. Jullie zien hier al muren staan. Ja, hè? Ik weet niet of Jericho er zo heeft uitgezien, maar ik vond het wel mooi met die kamelen ervoor en zo. Stel je voor, jij bent in de schoenen gezet om iemand op te volgen die een groot leider was, de grote Mozes. En jij hebt een militaire opleiding gehad. Je hebt verkenningsmissies gehad. Je hebt ook deze stad verkend met twee verspieders die naar binnen zijn geweest. Je bent in het land waarvan al tientallen jaren wordt gezegd, dit is jullie land. Ja, dat is het moment dat je als leider denkt, dit is mijn moment om te shinen. Ik ben helemaal toegerust om deze stad te gaan innemen. Dus ik denk dat Jozua een heel goed aanvalsplan had gemaakt. Een mooie strategie, moet je van links en rechts, ik weet het niet, misschien met grote katapult of zo, ik weet het niet hoe hij dat ging doen. Hij zal een plan gehad hebben, want hij was een militaire leider. En dan vraagt God iets absurds, mag ik het zo eens zeggen. Beste Jozua, dank je wel voor je plan. We gooien het in de prullenbak. Ik heb een ander plan. Je mag met het hele volk om die stad heen gaan lopen. En dan mag je weer 's avonds bij het kampvuur gaan zitten. En dan mag je dan nog een keer doen. En dat 6 dagen op een rij. En de 7e dag heb ik nog een beter idee. Dan mag je 7 keer met het hele volk rond de stad lopen. En dan mag je na de 7e keer op de trompetten blazen. En dan mag je gaan juichen. Ja, ik weet niet wat jullie ervaring is met steden innemen. Ik heb het nog nooit gedaan, in alle eerlijkheid. Maar dat klinkt een beetje als een strategie die natuurlijk helemaal niet werkt. En toch vraagt God dat aan Jozua. Terwijl Jozua donders goed wist dat daar helemaal niks van... Er gebeurt dan helemaal niks, tenzij God iets gaat doen. En daarom is dit verhaal zo tof. Want dit is echt wel buiten zijn comfortzone. En hij doet het. En ze gaan juichen bij de muren van Jericho. En God laat de muren instorten. En zo realiseert God de overwinning voor het volk. Samenvatting. In het diepe springen. Nou, dat deed Jozua. Met zijn onzekerheid, denk ik. Vertrouwend op Gods woorden. Het volk voorgaan in toewijding aan God. Buiten zijn comfortzone. En daar staat er zo mooi in Jozua 6, vers 27. Als die muren zijn omgevallen van Jericho. Dan staat er aan het eind van het hoofdstuk. Zo was de Heere met Jozua. En zijn roem ging door het hele land. Zo was de Heere met Jozua. En zijn roem ging door het hele land. Ja, dan nog een derde aspect van leiderschap. Reacties van anderen. Ik heb er een fotootje bij gezet met wat social media icoontjes. Want als je ergens over meningen wilt lezen, dan is social media een uitstekende omgeving. Gaan we eens kijken over wat men van iemand vindt. Het staat erop. En ook op het leiderschap van Jozua waren er reacties. En ik wil de belangrijkste reacties met jullie doornemen. De eerste reactie is een hele mooie. Het volk erkende hem en volgde hem. En ze zeggen tegen hem, wees sterk en moedig. Dezelfde woorden die God ook tegen hem gezegd had. Dan nog een mooie reactie, die van Rahab. De vrouw in Jericho, die de twee verspieders helpt. En zij erkent God. Zij erkent ook dat het land... dat God het land ook aan de Israëlieten wil geven. En door haar hulp wordt zij uiteindelijk ook gered met haar familie. Ondanks dat de muren van Jericho instortten, bleef haar huis bewaard. Ja, dan een negatieve reactie. Dat was van Achan. Achan is de man die uit de schatten van Jericho stal. God had duidelijk aangegeven, dat mag niet. En Jozua had dat gedeeld met het volk. Jullie mogen niet uit Jericho spullen pakken. En Achan deed dat wel. Hij ging rechtstreeks tegen het leiderschap van Jozua in. En het had best wel gevolgen. Want de twee veldslagen die ze daarna hebben, die verliezen ze ook tegen de stad Ai. En de mensen gaan mensen overlijden door de handeling van Achan. Uiteindelijk moet Jozua dat rechtzetten. Dan hebben we de misleiding van de inwoners van Gibeon. Gibeon was een hele grote stad. En dat was eigenlijk de tweede grote stad waar het volk tegenaan ging komen. En Gibeon, die hebben een deal gemaakt, de Gibeonieten, met Jozua. En we lezen hier ook in dat stuk dat Jozua vergeet om God te raadplegen. En daar gaat het denk ik ook mis. En dit is ook de enige situatie waarbij we lezen dat het volk ook begon te morren tegen Jozua. Terwijl ze hem in de basis zo erkenden en volgden. En dan hebben we nog de strijd met de 31 koningen, inclusief twee grote veldslagen in het zuiden en in het noorden, waar Jozua mee te maken krijgt. En hierin zit denk ik een dubbele lading. Want ja, het ging natuurlijk tegen de strijd tussen twee volken, maar hierboven zat een andere strijd. Omdat je ook leest dat God meestrijdt met Israël en dat had alles te maken met de boze machten die regeerden over Kanaan. En die volken in Kanaan die hadden honderden jaren de tijd gehad om zich daarvan te bekeren. En dat hebben ze niet gedaan. De tijd dat het Joodse volk in slavernij leefde in Egypte. En je ziet dan ook dat die clash tussen die twee machten, dat eigenlijk tot uitdrukking komt in die strijd die Jozua uiteindelijk met het volk levert. En dat God hem dan ook de overwinning geeft. Wat zeggen deze reacties over Jozua? Probeer ze ook een beetje te vertalen naar ons toe. Israël volgt Jozua omdat Jozua God volgt. En zo mag het hier ook zijn. Je mag leiders volgen die Jezus volgen. Zo volg je Jezus. Uiteraard mag je Jezus ook zelf volgen, maar in het leiderschap is dat de lijn. Het tweede is dat Jozua trouw bleef aan zijn woord, ook als het niet goed uitkwam. Hij houdt de deal van de Gibeonieten, erkent hij. En daar houdt hij zich aan, ondanks dat het heel vervelend was voor hem. En de derde, hier op aarde is er een geestelijke strijd. We lezen daar in het Nieuwe Testament ook veel meer over. En die geestelijke strijd, die dreunt door in ons allemaal in onze levens, maar ook in het leiderschap. En we zien daar, zeker in die strijd met die 31 koningen, zien we dat ook gewoon fysiek worden in die situatie. Het mooie is, we hadden deze week in de wijkering of groeigroep, hadden we het over Efeze 6, over de geestelijke wapenrusting. Daar maakt Paulus ook zo duidelijk dat we niet de strijd hebben tegen mensen, maar dat de strijd is in die geestelijke gewesten, waar wij ook onderdeel van zijn. Ja, zo wat aspecten van leiderschap die ik graag met jullie wilde delen. Maar misschien zit je hier en denk je, ja Bram, dat is een mooi verhaal, maar ik ben geen leider, dus wat moet ik hier nou mee? Een goede vraag. En ik wil je dit simpele feit graag met je delen. Zonder volgers ben je ook geen leider. Dus als jij zelf geen leider bent, maar je volgt mensen, dan maak je die anderen tot leider. En op onze, ik haal weer social media erbij, want daar kan je zo leuk mensen volgen. En die mensen die delen dan dingen en dat komt dan bij jou op je tijdslijn. Op die manier laat je mensen inspreken op jouw leven. Je ziet wat ze denken, wat ze vinden en dat neem je tot je. Net zoals jullie hier vandaag ook zitten en naar Jaap hebben geluisterd. Naar Sybren heeft hier wat verteld, Peter heeft wat verteld, ik mag wat vertellen. Ja, dan wordt er dingen met je gedeeld en dat zet je tot nadenken. Dat vormt je gedachten. En wie jij volgt, bepaalt dus ook wat je tot je kan nemen, wat je tot je krijgt. En de vraag die ik je dan ook wil stellen is, wie volg jij? En als je nou heel veel mensen volgt die Jezus niet volgen, dan wil ik je ook echt uitnodigen of oproepen. Ja, volg mensen die Jezus laten zien. En laat die mensen inspreken op jouw leven door wat ze delen. Ook op social media of andere kanalen waar je zelf bij betrokken bent. Dat geldt natuurlijk ook met het lezen van boeken. voor de mensen die wat meer van de oldschool papieren houden, zeg maar. Ja, en dan de leiders. Ik zie dat ik hier een opdracht heb opgeschreven. Ga maar staan als je leider bent, ambieert te worden of roeping hebt. Nou, laten we dat maar gaan doen. Voor alle mensen hier in de zaal die oudste zijn, oudste gaan worden, die ambitie hebben, die diaken zijn of bedieningsleiders. Ik verwacht inmiddels dat er mensen gaan staan, by the way. Dus, yeah. Maar ook als jij in het bedrijf, in je werk, als jij teamleider bent of manager of misschien wel directeur, ga maar staan. Ook voor de mensen die dat graag willen worden in de toekomst, die mogen ook gaan staan. Heel tof. Ik heb dadelijk voor jullie 3 vragen en een opdracht. Nou, is deze opdracht. Jullie mogen allemaal blijven staan, dus blijf niet staan. Ik wil het gebedsteam vragen om alvast naar de zijkant te gaan en de band vragen om naar voren te komen. En ondertussen mogen jullie dus blijven staan. Ik heb aan jullie als leiders, heb ik 3 vragen. Die geïnspireerd zijn op het leiderschap van Jozua. Wat ik dus net met jullie heb gedeeld. En het zijn misschien geen... Ik sta een beetje in de weg. Of gaat dat... Dat zijn misschien geen makkelijke vragen. Maar leiderschap is ook niet altijd makkelijk. Dus dat hoort erbij. De eerste vraag die ik met jullie wil delen. Die blijft nog even geborgen. Kan je weer even klikken? Weet Jan? Ja, dankjewel. De eerste vraag, als het gaat over die persoonlijke groei, gaat over deze. Hoe geef jij je relatie met God prioriteit? Hoe geef je die ruimte? Zodat hij kan inspreken op jouw leven en dat je kan groeien door hem. Dat is de eerste. De tweede vraag. Wanneer sprong jij voor de laatste keer in het diepe? We hebben het net gehad over die comfortzone. En over dat God dingen van ons gaat vragen. Kan vragen, maar in mijn optiek ook af en toe vraagt. Om buiten je comfortzone te gaan en op hem te vertrouwen. Dat hij door jou heen kan doen. En jij en ik zijn al zwak en hij is sterk. Wanneer was dat de laatste keer? En wordt er misschien weer tijd om dat te doen? En de derde vraag is, hoe zien anderen Jezus in jou? Hoe zien anderen Jezus in jou? Want jouw leiderschap, mijn leiderschap, draait niet om ons. Het draait om Jezus. En als wij hem kunnen laten zien, dat mensen om ons heen kunnen proeven wie Jezus is door ons heen, dan krijgt hij de eer. Maar wordt zijn koninkrijk gebouwd, zal ik maar zeggen. Kunnen mensen zien wat het goede is, wat ze bij God kunnen vinden. En die smaak van leiderschap, die heeft onze samenleving ook echt nodig. En jullie zijn daar sleutelfiguren in. In de functies en rollen die jullie mogen vervullen. Hier en in de samenleving. Ik wil aan jullie allemaal vragen om dadelijk naar het gebedsteam te gaan. Om voor je te laten bidden. Ontvangen zegen van het gebedsteam. En misschien dat een van deze 3 vragen je ook triggert. Waarvan je denkt, dit is wat God vandaag tot mij te zeggen heeft. Vraag er dan een gebed voor. En als je nu denkt, dit zit wel een beetje buiten mijn comfortzone. Dan snap je wel wat ik nu ga zeggen. Dan is het goed om dat vandaag te doen. Lieve Vader in de hemel, ik wil u bedanken voor deze mensen die hier staan. Ik wil een zegen over ze vragen. En ik wil ook bedanken voor de mensen die hier zitten, die vandaag woorden van u gehoord hebben, Heer. Het gaat niet om wat ik verteld heb, Heer, maar wat u in hun hart hebt bewerkt. En ik bid, Heer, dat u ze zegent in het kiezen van leiders die u laten zien. En ik bid, Heer Jezus, dat door ons allemaal heen meer van u geproefd mag worden in onze samenleving. Op de plekken waar u ons gesteld heeft. Niet alleen in deze gemeente, maar ook in de samenleving, in ons werk of op de plekken waar we mogen zijn. Ik wil zo uw zegen erover vragen in Jezus' naam. Amen.